Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen teksten voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt voor u een preek van J.C. Philpott voorgelezen en die is uitgegeven in de bibliotheek Overjarig Koren in december 1938. En hij is ook uitgegeven in het vierde achttal. Hij is uitgesproken in 1859 te Stamford, zijn standplaats, naar aanleiding van Jacobus 1, vers 2 tot en met 4, met de titel Het volmaakte werk der lijdzaamheid. Acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat de beproeving uw geloofs lijdzaamheid werkt, doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht en in geen ding gebrekkelijk. In de middeleeuwen leefde er een bijzonder mensengeslacht, welke alchemisten genoemd werden, een naam welke steeds bewaard is gebleven in de woorden chemist en chemistrie, scheikundige en scheikunde, die hun geld besteden, hun geesten uitputten en hun leven als verwoesten in de allermoeilijkste navorsing van deze drie dingen. Voor eerst om een geneesmiddel dat alle ongemakken kon genezen, door hen genoemd panacea, en ten tweede een geestig vocht, of zelfs zou je dat noemde elixir vitae, dat het leven zou kunnen verlengen tot een onbepaalde tijd, en ten derde een poeder of stof, bij hen geheten een steen der wijze, dat mindere en gemene metaal in goud zou herscheppen en veranderen. Nou, ik behoef u niet aan te wijzen dat al hun vermoeiende onderzoeken, waarmede zij lange tijd volhielden, ten eenenmale vruchteloos waren, en dat ze tot een volkomen voldoening even goed konden beproefd hebben om klederen te spinnen uit zand, of een ladder te maken om de maan te raken. En hadden zij ermee voortgegaan, ze zouden teleurstelling op teleurstelling ondervonden hebben. Of zou hun geneesmiddel, indien zij tot een goed resultaat hunner onderzoeking waren gekomen, alle oude zwakheden hebben weggenomen, zou hun leven dan toch niet eenmaal eindigen en het graf zijn offers eisen, ook al hadden zij het leven kunnen rekken, en al vermochten zij tonnen loods in goud te veranderen, dan zou of de vinding alle voordelen verteren, of de overvloed van dezelfde waarde zeer verminderen. Maar wat zij in de scheikunde niet konden vinden, dat wordt wel in het evangelie gevonden. De natuur, hoe ook gepijnigd in de oven of gegloeid in de gedestilleerde kolf, kan zulk een wonder niet voortbrengen als zij hun ervinding zochten te ontworstelen. Maar genade heeft dat vrij en zonder dwang gewerkt en gaat daarmee dagelijks voort. Er is een geneesmiddel dat in de hand van Jehovah Rofi, de grote heelmeester, alle ongemakken en krankheden wegneemt. Gelijk ook David spreekt, die al uw krankheden geneest. En wat is dat geneesmiddel? Het dierbare bloed van Christus, het welk reinigt van alle zonden. Is de zonde niet een kwaal, een ziekte? En indien dat dierbare bloed van alle zonden dan reinigt, moet het dan geen algemeen middel zijn en oneindig waardiger dan enig ander, gelijk de ziekte der ziel oneindig meer dodelijk en verderfelijk is dan alle kwalen van het lichaam. De ziekte treft ook de scheikundige zelf, te midden van zijn extracten en reukwerken, en hij wordt een slachtoffer onder de ijdele pogingen van andere ziekten te genezen. Maar onze gezegende geneesmeester heeft niet alleen het enig onfeilbare geneesmiddel ontdekt en aan het licht gebracht, maar hij past het zelf met eigen hand toe en maakt het dienstbaar tot een volkomen genezing. En is er in diezelfde gezegende Jezus niet het ware levendwekkende vocht, die wonderlijke geest des levens? Want zo zei hij tot de Samaritaanse vrouw, zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, dien zal in eeuwigheid niet dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. De alchemisten zochten slechts enige jaren aan des mensen leeftijd toe te doen, maar Jezus, die geeft een eeuwig leven. En is deze genade niet de ware steen der wijzen, veranderende door een wonderlijke handeling lode verdrukkingen in gouden vertroostingen, aardse ellenden in hemelse barmhartigheden, wettische vloeken in evangelische zegeningen, vuile zondaars in dierbare heiligen. Zo zijn de bedriegelijke dromen der alchemisten geworden bestendige wezenlijkheden, en zo ver boven hetgeen zij immer te vergeefs zochten, als de eeuwigheid de tijd overtreft en de hemel verheven is boven de aarde. Een van deze wonderen der genade vinden wij in onze tekst. Mijn broeders, zegt Jacobus, acht het voor grote vreugde als gij in velerlei verzoekingen valt. Hoe groot moet het wonder zijn als een mens een last van verzoekingen en beproevingen door het geloof tot blijdschap kan wezen? Zou het een groter wonder wezen wanneer gij een stuk lood enige ogenblik in de oven werp en het goud werd, dan wanneer lichte verdrukkingen veranderen in een eeuwig gewicht van heerlijkheid? Hoe dit geschiedt, hoop ik u met Gods zegen naar de woorden van onze tekst te doen zien, en wil u daartoe bepalen bij die volgende vier grote hoofdzaken. Ten eerste, de velerlei verzoekingen waarin Gods volk valt. Ten tweede, de beproevingen van het geloof daardoor en wat dat werkt. En ten derde, des apostels raad, de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk. De verandering der genade ten vierde van dezelfde, acht het voor grote vreugde. Aleer ik dan mij evenwel met Gods hulp tot de beschouwing van de hoofddelen bepaal, moet ik zo duidelijk en beknopt mogelijk de mening van onderscheiden woorden in onze tekst pogen aan te wijzen, opdat ons de zin en de bedoeling van de Heilige Geest in dezelfde duidelijk worden. Het woord door verzoekingen overgezet bevat in de oorspronkelijke tekst nog een wijdere betekenis. Niet slechts betekent dat woord een verzoeking, maar ook beproeving, verdrukking, in welke zin het vooral hier voorkomt. Verder moeten wij aanmerken dat het woord velerlei verzoekingen niet alleen zegt verschillende, onderscheidende, maar ook veel en menigvuldig in getal. Zodat wij aldus de zin van de Heilige Geest omschrijven: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in veel en menigvuldige verzoekingen en beproevingen valt. En alzo bevatten de woorden in deze uitbreiding al de beproevingen, al de verzoekingen, hoe onderscheiden en talloos ook, waarin Gods volk kan vallen. Trouwens, de tekst die zou anderszins niet op Gods kinderen van toepassing kunnen zijn, nog en alle omvatten. Indien de woorden niet elke beproeving bevatten, zo mochten zij misschien ook uw beproeving niet insluiten. En wanneer zij niet elke verzoeking meenden, dan kon ook uw bijzondere verzoeking daarvan uitgesloten zijn. En dan zoudt gij zowel als menig ander die beproefde en bijzonder verzochte van de weldaad en de zegen buitengesloten kunnen wezen. Ik moet ook iets zeggen tot opheldering van de woorden in verzoekingen valt. Want daarin is iets veel betekens. Het denkbeeld dat is genomen van een schielijk vallen in een onverwacht gevaar. Gelijk bijvoorbeeld een reiziger valt in een hinderlaag van straatrovers. Want de Heere Jezus die gebruikt datzelfde woord in de gelijkenis van de man, welke afkwam van Jeruzalem naar Jericho, en hij viel onder de moordenaars. Lucas 10. Hij reisde, zo meende hij, veilig voort. Maar op het onverwachts viel hij onder de moordenaars, welke hem omsingelden, hem uittogen, verwonden en half dood lieten liggen. Of de uitdrukking behelst het denkbeeld van een schip dat schijnbaar voordelig en veilig voorstevend naar zijn bestemde haven, doch op het onverwachts op een klip of op een rots loopt of in een maalstroom vervalt, gelijk wij hetzelfde woord gebruikt vinden in Handelingen 27, van het schip waarmee Paulus naar Italië gebracht werd. Maar vervallende op een plaats die de zee aan beide zijden had, zetten zij het schip daarop. Dus het heeft het woord vallen in velerlei verzoekingen een bijzondere betekenis. En het drukt juist uit de levensweg van Gods heilige, welke dikwijls schielijk en onverwacht in veel verschillende verzoekingen en beproevingen vallen, die als zoveel hinderlagen van rovers of als onzichtbare klippen en zandplaten in de weg des levens liggen. Want ge zult weten dat de gelovige beiden een land- en zeereizende wordt genoemd. Hij heeft een weg te gaan, een pad te bewandelen, den enge nauwe weg die te leven leidt, en hij heeft een zeereis te doen, want des Christus reis gaat door een zee waar alleszins de dood is dreigend. En zij die met schepen ter zee afvaren, handel doen op grote wateren, die zien de werken des Heren en zijn wonderwerken in de diepte. Zijn landweg is ruw en hobbelachtig en de zee stormachtig en onstuimig, maar dat zijn de gevaren van de weg. De rotsen en het drijfzand dat zijn reis gevaarlijk maakt. Met andere woorden, de beproevingen en verzoekingen die liggen in zijn weg, welke de reis moeilijk en gevaarlijk maakt. Toch laat ons nog meer bijzonder op deze gevaren, op dit in velerlei verzoekingen te vallen, onze aandacht vestigen, gelijk onze tekst daarvan spreekt. Laat ons dan eerst kennis nemen van die vele beproevingen in welke Gods volk valt. Wel mogen zij velerlei worden genoemd, of menigvuldig of verschillend, gelijk wij straks aantonen, want zij ontspringen aan veel en verschillende bronnen, van boven, van beneden, van buiten en van binnen. Sommige beproevingen zijn van boven. Wij lezen uitdrukkelijk: de Heere beproeft de rechtvaardigen. Doorgrond mij, o God, en ken mijn hart, zei David. Beproef mij en ken mijn gedachten. De beproevingen waarmee God zelf zijn volk beproeft, zijn niet alleen veel en onderscheiden, maar grotendeels ook moeilijk en verwardmakende. Evenwel zijn ze alle door het geloofsoog recht beschouwd in haar wezen en doel, door onfeilbare wijsheid uitgedacht en met oneindige liefde toegewogen, afgemeten en vastgesteld. En zo doet hij als de God der voorzienigheid, die de schepper is van ons lichaam en ziel beide, en als de God van de onze, die geeft en neemt naar zijn wil. Ook de vrucht van het lichaam. Sommige van zijn kinderen beproeven hem met armoede, anderen met ziekte, of met een slag wegnemende de begeerte van hun ogen, of afsnijdende de tedere olijfplanten die rondom de tafel waren of om hun harten als bewonnen. Hoe schielijk, hoe onverwachts komen deze beproevingen meestal. Zware verliezen in de werkzaamheden, of een beroving van goede gelegenheden, van al het weinige levensonderhoud, door bedrog of verraad, of door kunstgrepen of mislukking. Ja, de rijkdommen maken zich vleugels en vliegen heen, en behoefte en gebrek komt als een slag onverwachts binnen, als een gewapend man. Ook ziekte en ongemak, hoe snel is haar aanval? Immers van alle zijden worden wij door haar omringd. Ongekende krankheden, zoals de kwaadaardige keelziekte of de vernieuwde vreselijke ziekte, gelijk de pokken, verspreiden zich ver en doen menigeen voor zichzelf en voor zijn familie vrezen. En ook Gods kinderen hebben deels aan deze verdrukkingen. Ja, velen liggen op het pijn en op het ziekbed uitgestrekt, of zijn wakende aan de zijde van hun geslagen betrekkingen en stervende kinderen. Hoe onverwachts en haastig komen ook onderscheiden beproevingen. In één dag verloor Job, de grootste man in het oosten van zijn tijd, letterlijk alles wat God hem gegeven had. En de vader van 10 levende kinderen in de morgen zat 's avonds gans alleen, kinderloos en verlaten in zijn woning. Hoe haastig overviel de harde arbeid en pijn Rachel en de ongeduldige moeder, welke had uitgeroepen: geef mij kinderen of ik sterf. Die blies de adem uit onder het gewicht van haar begeerde last. Doch al deze tijdelijke beproevingen, schoon bij tijden hartverscheurend en alleen door genade lijdzaam en onderworpen te dragen, dikwijls zeer verzwaard door ons eigen ongeduld en als wapenen gebezigd door ongeloof en Satans scherpzinnigheid om het gemoed te beangstigen, zijn nochtans van weinig gewicht vergeleken met geestelijke beproevingen. Natuurlijke beproevingen, men zeggen en gevoelen wat men wil, die drijven in de oven, vergeleken bij deze geestelijke beproevingen, welke diep in des mensen ziel inzinken. Dit zijn de scherpste beproevingen onder haar, die van boven komen. En onder deze bekleedt een eerste plaats in zwaarte en scherpheid de verberging van Gods aangezicht als een blijk van zijn ongenoegen. Hoe hebben David, Heman, Jeremia, Jona en andere Bijbelheiligen getreurd en geklaagd onder deze verberging van des Heren aangezicht. Toen gij uw aangezicht verbergdet, werd ik verschrikt. Heren, waarom verstoot gij mijn ziel en verbergt uw aanschijn voor mij? Voor een heilige God die ooit ondervond de verheffing van Gods aangezicht over zijn ziel, is niets pijnlijker en meer beproevender dan de verberging daarvan. Want dan verwelken al zijn vertroostingen, zijn bewijzen en kentekenen schijnen verdwenen. Zijn tekenen ten goede zijn met een duistere wolk omringd, en het gevoelde ongenoegen des Heren schijnt meer dan draaglijk te zijn. Maar de gezegende Heren zelf dronk die bittere kelk toen hij uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En wij moeten met hem lijden, zullen wij ook met hem verheerlijkt worden? Maar ook beproeft de Heere de gelovigen door het blootleggen en ontdekken aan hem van zijn verborgen ongerechtigheden. Zo was het met een Hiskia, van wie wij lezen dat toen de gezanten en de vorsten van Babel bij hem waren, zo verliet hem God om hem te verzoeken om te weten al wat in zijn hart was. Alzo ook waarom de Heer ons vaak aan onszelf laat om ons van onze hoogmoed uit te togen. Ons ijdele vertrouwen af te snijden en ons te bewijzen dat onze sterkte zwakheid is en dat genade ons zo vrijmachtig moet heiligen als behouden, de zonde onderwerpen als vergeven, om ons te ontdekken wat wij zijn in de val van Adam. En dit is de doorzoeking van Jeruzalem met lantaarnen. Want de ziel des mensen, dat is de nieuwe mens der genade, is een lamp des Heren, doorzoekende al de binnenkameren des buiks of des harten. Ik, de Heren, doorzoek het hart en proef de nieren. Als wij dan in dit licht het licht aanschouwen en alle dingen van het licht bestraft openbaar worden, dan wordt zonde na zonde ontdekt en de onderwijzing des geestes maakt het hart en de conscientie teder en de ziel wordt pijnlijk beproefd door het zien en gevoelen van deze inwendige afschuwelijkheden. Hoe opmerkelijk is dit in Job? God beproeve mij, zegt hij, als goud zal ik uitkomen, maar welke ontdekking van de verdorvenheden zijns harten werd daar duidelijk waarvan hij vroeger nog onkundig was. Zij waren het oog des alomtegenwoordige Gods niet ontgaan, schoon zij niet opgemerkt werden door hemzelf, wien God zelf noemt oprecht en vroom en Godvrezende. Toen deze uitnemende heilige Gods maar beproefd werd door verdrukkingen, gepijnigd naar het lichaam, beproefd in het gemoed, ook toen werden de diepe en dwaze verdorvenheden van zijn hart openbaar, en zijn mond bracht uitdrukkingen voort van enkel opstand en onbekoorlijkheid. Ge moogt hard denken over Job, maar de grootste heilige, de meest beweldadigste christen, in dezelfde oven beproefd, die zou het er niet beter van afgemaakt hebben. Wanneer de Heere zijn linkerhand onder het hoofd legt, kunnen de scherpste natuurlijke beproevingen geduldig, ja blij worden gedragen. Alle verdrukkingen worden licht als zijn rechterhand de ziel omhelst. Maar als hij zich terugtrekt en ons zonder het licht van zijn aangezicht overlaat aan de werkingen van ons verdorven hart, wat kan dan nog verwacht worden anders dan ongeduld, opstand, murmurering, ongeloof en medelijden met onszelf? Andere beproevingen van Gods volk komen van beneden. Wij kunnen onmogelijk de diepe verdorvenheid verklaren waarom de Heere de Satan nog zulk een kracht blijft toestaan, nadat Jezus zijn hoofd zo krachtdadig heeft verbrijzeld aan het kruis, nadat hij de gevangenis genomen heeft en de overheden en de machten uitgetogen hebben, die in het openbaar tentoonstelden en over hen triomfeerden. Dat de Satan zulke macht heeft in de wereld, ja, die zelfs uitoefent tegen de heiligen, welke Christus dierbaar zijn als zijn oogappel, Voorzeker, dit is heden voor ons nog een verborgenheid. Evenwel op grond van de Heilige Schrift, uit de getuigenis der heiligen en onze eigen bevinding, weten wij dat de Heere na zijn wijze raad de Satan toelaat om de zielen van Gods volk zeer te plagen en te benauwen. Ook is deze bijzonderheid aan de verzoekingen van de Satan verbonden, dat wij niet altijd zijn werkingen op ons gemoed kunnen onderkennen van de zonde van ons eigen hart. Wij zien dit in de aanporring van de Satan tegen David om het volk te tellen, en treffend in de hartroerende klachten van Job. Deze goede mensen die zagen de verzoeken niet, schoon zijn hete adem hun gemoed ontvlamde. Gelijk ook in een smederij of in een ijzerfabriek de gloeiende kolen of het gesmolten ijzer gezien wordt, maar niet die verborgen pijp welke dat smeltvuur aanblaast. Zo wordt menig vuile gedachte, ongelovige vertwijfeling of vreselijke gedachte in het hart aangestookt en in vlam gezet door de zwarte pijp van de vorst der duisternis. Nog andere beproevingen die komen van buiten. Er zijn slechts weinigen onder Gods heiligen die niet veel uitwendige weeën in hun levensweg ondervinden. Sommigen treft openbare vervolging, anderen verborgen laster en valse voorstellingen. Wie zij voor hun beste vrienden achten, doen hun soms de wreedste vijandschap aan. Waar zij niets dan medegevoel en vriendschap verwachten, ontmoeten ze vaak weinig anders dan hardheid en minachting. Hoezeer gevoelde Job dat, gelijk zijn klacht dat aanwijst. David had een Saul, een Doeg, een Achitofel, en een die groter was dan David had een Judas, die hem kuste om te verraden. Micha waarschuwt ons tegen onze medemensen. De beste van hen is als een doorn, de oprechtste is scherper dan een doornheg. Gelooft een vriend niet, vertrouwt niet op een voornaamste vriend. En Jeremia zegt, vervloekt is de man die op een mens vertrouwt en vlees tot zijn arm stelt. In het licht van zulke getuigenissen behoeven wij ons niet te verwonderen dat valse vrienden ons vaak grotere beproevingen zijn dan openbare vijanden. Bewaar mij van mijn vrienden, was de bittere klacht en de uitroep van menig hart. Maar boven dat alles, onze scherpste beproevingen zijn van binnen. Menigeen die door de voorzienigheid Gods vergelijkenderwijs voor veel uitwendige beproevingen bewaard wordt, leidt een inwendig martelaarschap. Een zware storm mogen het aardrijk beroeren, sneeuwjacht of hagel, gedreven door een snerpende oostenwind, de lucht verdonkeren en door dezelfde menig arm pelgrim zwaar worden geplaagd. Maar gij, schoon onder een goed dak, kunt met lichaamspijnen gekweld, stervende zijn aan de langzame uittering of inwendig verbrijzeld worden door verstandsgrieven en smarten. Wat is de beproeving des armen bij de uwe? Wat zijn koude handen in vergelijking bij verbrande vingers? Wat is een deksel van sneeuw op het kleed bij een last van ijs op het hart? Of een regenvloed uitwendig bij een vloed van hartgrievende inwendig? Uitwendige beproevingen zijn hard aan het oog, maar die inwendige zijn hard aan het hart. Ziekte, armoede, beroving en vervolging doen het hart niet breken en verscheuren, gelijk schuld en wroeging, de verschrikkingen des Almachtigen en pijnen der hel. Maar laat ons nu een blik werpen op de velelei verzoekingen in welke Gods volk valt als onderscheiden van de beproevingen die in hun wegen liggen. Er zijn velen onder Gods volk wiens leven een aaneenschakeling is van uitwendige beproevingen, terwijl anderen daar weinig van weten, maar veel inwendige verzoekingen hebben. De Heere regelt een ieder slot, en ofschoon het toevallig schijnt in de schoot geworpen, het gehele beleid daarvan is toch van de Heere. Hij bestemde het pad dat elk van zijn kinderen te gaan heeft, en het getal en het gewicht van hun lasten heeft hij verordend. Welke beproeving of verzoeking derhalve ook komt, zij is van de Heere, het zij door toelating of bezoeking. Velen schijnen hun ganse leven door weinig kennis aan verzoekingen te hebben, gelijk ook de vrienden van Job, terwijl Job zelf, Heman, Asaf, Jeremia en anderen daardoor schier verworpen schenen. En hetzelfde verschil bestaat ook thans. Indien wij dan de verzoekingen, bezoekingen, beschouwen als onderscheiden van beproevingen, dan verdelen wij zij in twee klassen: verzoekingen die benauwen en verzoekingen die aanlokken. De eerste zijn het pijnlijkste, de laatste het gevaarlijkste. Gij wandelt misschien lange tijd in de wegen des Heren, zonder een diepe bevinding van het ongeloof, de godslastering, de opstand, de vijandschap en de vreselijke goddeloosheid van uw gevallen natuur. Maar in die weg wordt gij in het geheim, in hoogmoed en eigen gerechtigheid opgevoerd. Gij had nog geen diepe ontdekking van uzelf, welke noodzakelijk was om u in het stof te vernederen. Het is waar, gij zag enige maat op de Heer Jezus tot zaligheid, maar kende niet uw uiterste verderf en arglistig goddeloze hart. Gij zaagt hem schemerende, gij omhelsde hem, maar slechts met één hand. Gij wandelde in hem, doch maar met verminkte voet. Dat was omdat verzoeking uw afsluiting nog niet had doorgereden, nog u gebonden met koperen ketenen, nog in de gevangenis ter kwelling overgegeven. Maar onverwachts viel gij in een van de vele verzoekingen, van welke wij slechts twee willen noemen. Ongelovigheid viel in een ogenblik op uw gemoed aan als een wolk van die dikke duisternis. Ineens was de schrift met een sluier bedekt, zodat gij die zelfs niet geloofde. Voorwerp na voorwerp deed u huiveren van vrees, of gij niet als een volslagen ongelovige zou leven en sterven. Wat een beproeving! Bij bevinding kan ik hiervan zeggen, wanneer de fundamenten bewogen worden, wat kan de rechtvaardige dan doen? Wij werpen de gedachten van ons met afschrik, wij deinzen van terug, van verleden bevindingen, wij monsteren al onze bewijzen, denken aan het geloof en de hoop van afgestorven heiligen, roepen tot God om hulp, tot geloven. Maar steeds is die vergiftige pijl ontstekend in ons hart, of gij werd verzocht tot godslastering. Job en Jeremia werden daartoe verzocht, en menig kind van God werd dag en nacht tot die vreselijke misdaad aangespoord. Maar welk een bewijs is het van het diepe bederf van s'mensen hart, en van de macht van Satan, dat zij, die ingetogen door omgang, zedelijkheid en opvoeding, die nooit een onbehoorlijk woord uitspraken of schier hoorden, wanneer ze geroepen worden door genade, verzocht worden tot de allervreselijkste zonde van godslastering, waarvan hun natuurlijke gewaarwordingen terugdeinzen, waartoe zij zich in vroeger onmogelijk in staat vonden. Ik heb zulke gevallen gekend, en omdat hier de zulke kunnen tegenwoordig zijn, dan noem ik ze, opdat zij, die deze hitte der beproeving ondervinden, niet zouden denken dat hun iets vreemds overkwam. Doch wij mogen er wel bij zeggen, dat op het ogenblik van de bevinding, door hen die God vrezen, de verzoeking verdween, of haar kracht weer verloor. Maar welk een bewijs van de verdorvenheid des mensen en van de kracht van de Satan! Ik heb aan de oever van de zee haar vlakte aanschouwd, en ik ben daarover heen gegaan, dat geen golfje me haar beweegde. En ook heb ik bij een storm haar woede gezien, en daar overheen gezeild, dat golf op golf het dek overliep. En toch was het in stilte en in storm dezelfde zee. Alzo is des mensen hart, het zij kalm als de sluimerende zee, of woedende als de stormende golven, steeds hetzelfde. De wind der verzoeking maakt het gehele onderscheid tussen makheid en ontsteking. Maar ik vraag u, vreest en eert en aanbidt gij niet de grote en de heerlijke naam welke de Satan u wil doen lasteren? Is dit niet een bewijs dat ze van hem komt? Het schijnt dan ook zijn meest helse, dodelijkste verzoeking te wezen. Kon de Satan u afhouden van het woord te spreken, hij zou u over uw zegen vieren als een verlorene. Hij doet wat hij kan, om u in de valkuil van de hel te stoten. Maar het zal niet gelukken, want geen wapen tegen u bereid zal bestaan. Het is zijn zonde, hij zal de straf dragen. Maar er zijn verzoekingen, niet zo benauwend en nochtans gevaarlijker. Deze heb ik aangeroerd als zichtbaar te zijn, maar er zijn ook onzichtbare. De vijand kan moeilijk zijn onheilwerkende hand vermommen in de eerste. Maar hij spreidt zijn strik, doch vertoont zich niet in de laatste onzichtbare. In de een is een leeuw uit de opwelling door Jordaan, in de ander is een kruipende slang verborgen in het gras. Er zijn verzoekingen zo bijzonder gepast aan onze gevallen natuur, strikken zo overeenkomstig onze lusten. En de Satan die heeft zoveel wijsheid om trapsgewijze zijn slachtoffer te doen vallen, dat er geen ontkoming zij, behalve door Gods kracht. Ik ben ervan overtuigd dat niets de ziel van die strik des vogelvangers kan verlossen dan God zelf. Doch de tijd draagt het niet om al deze verschillende verzoekingen en beproevingen waarmee Gods volk te worstelen heeft, om die na te gaan en te onderzoeken. Ik ga dus voort tot de beschouwing van de vrucht of de uitwerking van dat vallen in velerlei verzoekingen, want daarover wordt ons bevolen om blij te zijn. Beproeving en verzoeking op zichzelf beschouwd is voordeel noch vermaak. Alle kastijding als die tegenwoordig is, schijnt een zaak van droefheid. Maar de uitwerking van haar achten we nochtans ons gewin, welke hier tweeledig door des geestes pen beschreven is. Zij beproeven het geloof en ze werken lijdzaamheid. Waar God geloof meedeelt, daar beproeft hij het ook. En dat is, opdat het blijkt dat het het ware geloof zal zijn. Ziet daartoe ook op de zaak van Abraham. Abraham was een voorbeeld en een vader aller gelovigen. Zijn geloof was zeer uitstekend en van een geestelijk en een genadig karakter. Maar ziet, 25 jaren lang beproefde de Heere Abrahams geloof dat hij zelf gewrocht had. Zijn ouderdom, Sarai's onvruchtbaarheid, haar lachen, verzotte begeerte naar een kind, jaloersheid op Hagar, haar onderdrukking aan huis, haar wegzending op gevorderde jaren met donkere uitzichten. Die moeten tezamen diep het geloof van die patriarch beproefd hebben. Maar hij geloofde op hoop tegen hoop en was sterk in het geloof, gevende God de eer. Ten volle overreed zijnde dat hetgeen hij beloofd had machtig was te doen. Ziet ook op het geval met David, hoe werd hij gejaagd gelijk een veldhoen op de bergen en in gedurig gevaar van zijn leven door Saul, zodat hij zeide, er is maar als één schrede tussen mij en de dood. En beschouwt deze beide godsmannen, waar vindt gij mensen van een groter en een meer beproefd geloof? Maar welke beproevingen hadden zij? Waarlijk, hoe groter geloof, des te meer beproeving. De wezenlijkheid, de waarheid, zowel als de kracht van uw geloof, wordt alleen bewezen uit de doorgestane beprovingen. Trouwens, als gij voortdurend hebt gewandeld op een effen pad, zonder uit en inwendige beproevingen ondervonden te hebben, dan kent gij bijna de kracht, de deugdelijkheid van uw geloof niet. Gij hebt, ja, op den Heere gezien en vertrouwd, maar niet zo als het uit de benauwdheid ware geschied. Gij leundet in het geheim op uw eigen wijsheid en gedrag, en naamt het gerustzijn in Sion voor zekering des geloofs. Maar de beproeving komt, en waar is nu uw geloof? Gij verliest het uit het oog, schijnt het niet te hebben, althans geen voor u bruikbaar geloof. En o, waar blijft uw vertrouwen op den Heere, nu hij niet verschijnt, nu hij zijn aangezicht verbergt, nu de hemel koper is en hij uw roepen niet hoort? Waartoe vraagt gij deze beproeving? O, dat ik maar kon geloven, Wat zal ik doen? Ik ben verloren zonder den Heere. Ach, dat hij zich in zijn genade aan mijn ziel openbaarde. De Heere is bezig uw geloof te beproeven, of gij ook op hem kunt vertrouwen in de duisternis zowel als in het licht, als gij op een ongeziene God kunt steunen. Met eenvoudig te zien op Jezus, gezeten aan de rechterhand Gods, het ganse gewicht uw ziel zaligheid te leggen op zijn bloed en gerechtigheid, of gij ook iets in uzelf meent te moeten hebben om zijn gunst te erlangen en aan te bevelen. Dus beproeft de Heere uw geloof, gelijk men de kracht van een kanon beproeft. Het wordt dubbel en drievoudig geladen, en indien het niet springt, dan kunnen ze er overeenkomstig een berekening maken in het vervolg. Of gelijk men de kabels beproeft in 's lands zeedienst, men neemt een zo zwaar mogelijke proef, en staan zij die door, dan worden zij tot dat doel goedgekeurd. Inderdaad, geen wapen wordt den krijgsman ter hand gesteld, of het heeft de proef moeten doorstaan. Immers, zij zouden onanderszins ten dagen in de strijd kunnen feilen. Alzo, wanneer de Heere een zondaar roept tot de geestelijke krijg, dan geeft hij hem een beproefd geloof naar zijn eigen woord. Ik raad u dat gij van mij koopt goud, beproefd, komende uit het vuur. Hij geeft zijn krijgsknecht geen wapens in de hand, dat bij de eerste ontmoeting van de vijand breekt. Maar wanneer hij mee kan strijden, kan overwinnen, ja, meer dan overwinnen kan zijn, en dat is het beproefd geloof, zijn eigen gift en werk. Ik strek dit woord uit tot al uw beproevingen, zowel als verzoekingen. Gij zult het na deze verstaan, hoe ze alle tot dit einde meegewerkt hebben, tot beproeving van uw geloof, van welke gehalte het ook zij, of uw hart recht is voor God, oprecht voor het hart doorzoekende oog van Jehovah, of gij in de Heere Jezus Christus gelooft met een geloof van goddelijke werking, of indien uw geloof en hoop louter natuurwerk zijn, waarmede gij eenmaal zult staan als een leugen in uw rechterhand. De vrucht of uitwerking van deze verzoekingen worden door de Heilige Geest genoemd. Zij werken lijdzaamheid. Het woord lijdzaamheid betekent niet alleen stilheid en rust van de ziel, zonder klagen en tegenspreken zich te onderwerpen aan Gods wil, maar dat vast en voortdurend gewillig dragen en verdragen van alles wat God goedkeurt ons op te leggen. Het is meer de dapperheid van een krijgsman dan van een kluizenaar, meer de moed van een sterke man onder pijn dan de stille, lijdelijke onderwerping van een vrouw onder tuchtiging. Jacobus zegt, gij hebt de verdraagzaamheid Jobs gehoord. Het is zo, doch meer van zijn openbare lijdzaamheid dan van zijn verborgen onderwerping. Ziet maar op het verband. Wij houden hen gelukzalig die verdragen. Gij hebt de verdraagzaamheid van Job gehoord. In deze tekst en in den onze vinden wij oorspronkelijk hetzelfde woord. Het zou dus ook in onze tekst kunnen zijn, de verdraagzaamheid van Job, want al zijn beproevingen en verzoekingen deden hem zijn geloof en hoop niet opgeven. Het geloof dan als Gods gave, beproefd door verzoekingen en beproevingen, werkt die krijgshaftige verdraagzaamheid waarvan in onze tekst gesproken wordt. Hoe wordt toch de rechte krijgsman gevormd? Leert hij zijn plicht, zijn roeping, dapperheid en moed door parade te maken voor de overste of steeds spiegelgevecht te maken? Nee, hij moet werkelijk deelnemen aan de krijg. Hij moet het zware geschut ten dode horen bulderen, wonden geven en ontvangen, hardvochtig voortreden te midden van het gekerm der gekwetsten en besloten zijn om te overwinnen of te sterven. De ondervinding, niet het bespreken, de praktijk, niet de theorie van de strijd, maakt een goed krijgsknecht. En wordt de geestelijke krijgsknecht gevormd door kerk gaan, Bijbel lezen, zingen of spreken over de godsdienst? Even weinig als de natuurlijke krijgsknecht door zijn oefeningen aan de hoofdwacht van het land. Hij moet in de krijg gaan en hand aan hand strijden met Satan en vlees. Hij moet bloedige wonden verdragen vanuit en inwendige vijanden, op de koude grond van vernietigingen en verwoesting van nachten. Snellen door de bres wanneer er geroepen wordt storm te lopen op de kastelen van zonden en kwaad, en nooit het veld op te geven of verlaten, maar vast te besluiten te overwinnen of te sterven. In deze strijd des Heren onderwijst hij zelf op zijn tijd hoe zijn wapenen te handelen, hoe de Heren met smekingen en gebeden aan te roepen, met zijn ganse hart op Jezus Christus te vertrouwen, de Satan te weerstaan, zichzelf te kruisigen en te leven door het geloof des Zoons Gods. De godsdienst is geen zaak van theorie of leer. Ze moet stand hebben en houden in het heetst van de strijd, tegen de vijand staande. Deze werkelijke, niet één voorgewende strijd maakt de christen krijgsman hard in de krijg. Dat versterkt de spieren van zijn armen, maakt hem geoefend in de wapenhandel en vaak krachtig tegenover zijn vijanden. Deze gewerkte verdraagzaamheid maakt hem een geoefend krijgsman, bekwaam tot de strijd des Heren, leidende verdrukkingen als een goed krijgsknecht van Jezus Christus. Uw beproevingen zijn dus uw beste vrienden geweest, en in de school der verzoeking hebt gij uw beste lessen geleerd. Een besef van uw zonde en ellendigheid deed u tot Jezus gaan, en omdat gij alles miste, moest gij steunen op het woord der belofte. Als gij dus slechts op de uitwerking zaagt, gij zoudt weten dat beproevingen en verzoekingen bij u voortbrengen, hetgeen de tekst zegt, beproeving van uw geloof, ook dan als vaak uw geloof zelf als gewaagd scheen, en lijdzaamheid, zij maakten u verdraagzaam. Waarom gaaft gij niet al voor lang al uw godsdienst op? Hebben uw beproevingen u daaraan niet te vaste doen kleven? In plaats dat gij u dezelfde zou doen opgeven, had gij nimmer zoveel ware godsdienst dan wanneer gij beproefd werd over haar bezit. En naarmate de Satan dat geloof zocht weg te zwepen, greep gij het te vaster aan. De sterkste gelovigen zijn niet de theoretische, maar de praktische. Niet de roemers, maar de strijders. Niet de parademakers, de schijfschieters, de schermutselaars. Maar de gewonde, de zwoegende, de slagleverende krijgsknechten die voor de zonde Satan wijken nog het opgeven. Doch het woord heeft nog een andere mening, meer overeenkomstig met het woord leidzaamheid, en dat is namelijk de onderwerping aan Gods wil. Wanneer de Heer ons in de oven wil hebben, komt ons vlees in opstand. Maar wanneer wij daar ondervinden dat wij onszelf daar niet weder uit kunnen verlossen, ja, dat ons tegenspartelen het vuur des te meer doet branden, althans door de genade Gods in ons, beginnen wij stil te liggen. En zo was het met Job. Hoe streed hij tegen God? Hoe werd zijn vleeselijke gemoed in zelfrechtvaardiging en rebellie verheven, totdat God zichzelf aan hem openbaarde? Maar toen kwam Job ook tot de uitroep: met het gehoor des oors heb ik u gehoord, maar nu ziet u mijn oog, en daarom verfoei ik mij, en ik heb berouw in stof en as. En toen nam de Heere hem weder aan, en hij verloste hem. Hij keerde zijn gevangenis, hij vergaf en zegende hem. En evenzo met Abraham, toen hij zich goden onderwierp in het offeren van Isaak, werd hij uitgeholpen. Toen David zich des Heere kastijde in de hand onderwierp, bracht God hem weder te Jeruzalem. Doch dit zal ons te duidelijker worden in ons volgende punt, het derde punt, waarin wij beschouwen. Doch de lijdzaamheid hebben een volmaakt werk, opdat gij moogt volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Lijdzaamheid, gelijk enkele andere genaten des geestes, heeft een zeker werk te doen. Gelijk in een uitgebreide fabriek elke hand haar plaats en werk heeft, alzo ook in het wonderlijke werk der genade Gods aan de ziel. Elke genade des geestes heeft haar afzonderlijke werk. Geloof niet het werk der geliefde, liefde niet het werk der lijdzaamheid, nog hoop dat van de liefde. Het werk der lijdzaamheid is dus ook bijzonder en wel tweeledig na mijn verklaring aan dat woord gegeven. alle beproevingen verdragen, alle verzoekingen doorleven, alle kruisen dragen, alle lasten torsen, alle moeilijkheden doorzwoegen en alle vijanden overwinnen, zich te onderwerpen aan de wil van God, te geloven dat Hij Heer en Koning is, zelf wil nog weg te hebben, ontwerp nog plan om zijns vleeses wil te vormen, het kruis niet te ontvlieden, nog de roede te ontgaan, maar zich eenvoudig te bukken onder Gods bedelingen, zo in de voorzienigheid als in de genade, gelovende dat Hij alle dingen wel zal maken en dat Hij soeverein is en alle dingen werkt naar de raad zijns willens. Nu, tenzij de ziel hier gebracht is, heeft de lijdzaamheid geen volmaakt werk. Gij kunt thans in de oven van de beproeving zijn. Zijt gij in opstand of onderworpen? Verkeert gij steeds in opstand? Gij moet in de oven blijven, totdat gij onderworpenheid geleerd hebt. Ja, gij moet door en door, ganselijk onderwerping geleerd hebben. Anderszins heeft de lijdzaamheid nog geen volmaakt werk. De droesem van opstand moet als schuim weggenomen en het reine metaal zinkende worden. Maar dit alles een ogenblik te gevoelen is alleen van Gods genade. Maar zijn er niet en hebben er niet geweest tijden in uw ziel, dat gij kon stil zijn en bekennen dat Hij God is? Wanneer gij u onderwerpt aan zijn wil, gelovende dat Hij is te wijs om te dwalen en te goed dan dat Hij onvriendelijk zou zijn. Bij bevinding van deze onderwerping heeft de lijdzaamheid haar volmaakte werk. Ziet op Jezus, ons grote voorbeeld, ziet Hem in de duistere hof met het kruis voor zich. Hoe zegt Hij, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En daar was het volmaakte werk der lijdzaamheid in de volmaakte ziel van Jezus. En ook hierin moeten wij Hem navolgen. Zullen wij het leidende beeld van onze gekruisigde Heere gelijkvormig zijn? Lijdzaamheid hebben haar volmaakte werk in ons, en God zal ervoor zorgen dat het zo geschiede. Want als de God onze zaligheid, zal Hij door zijn werk, door zijn geest, aan het hart maken dat elke genade bij ons uitwerken, hetgeen de Heere daarvan verwacht en wil. Meet naar deze standaard uw geloof, maar niet naar de werkingen van uw vleeselijke gemoed. Hier slaan wij vaak mis. Wij kunnen met onze geest onderworpen zijn, lijdzaam en stil naar den inwendige mens, en evenwel opwelking en opstand des vleeses in ons ontwaren. En dan schijnt de lijdzaamheid geen volmaakt werk te hebben. En toch, een volmaakte onderwerping in het vlees te willen, is dat vlees volmaakt te willen maken. En dat werd nooit beloofd, noch gegeven. Ziet wat de geest in u werkt, niet in het vleeselijke bedenken, dat zich der wet Gods niet onderwerpt, noch kan onderwerpen, en derhalve ook van geen onderwerping weet. Maar ziet op het inwendige grondbeginsel waarvan de vredevorst Heer en gebieder is, en ziet in de stille diepte van uw ziel waar Hij heerst en leeft. Daar is de onderwerping aan Gods wil. Maar er wordt nog bijgevoegd, opdat gij moog volmaakt zijn en geheel oprecht in geen ding gebrekkelijk. Het woord volmaakt zegt in de Heilige Schrift betreffende de heiligen Gods niet iets vlekkeloos, geheel onzondig, heilig, maar stelt iemand voor die rijp is in het leven Gods, niet meer een kind, maar een volwassen man. Wanneer een boom zijn volle wasdom bekomen heeft, dan wordt hij gezegd volkomenheid te bezitten. Alzo zijt gij na des geestes werking in u van het werk der lijdzaamheid voor zover volmaakt. En ook geheel oprecht, dat is, bezittende alles wat die genade geeft en in geen ding gebrekkelijk, het welk die genade kan meedelen. Geheel het wil van Gods onderworpen te zijn en verslonden in gelijkvormigheid daaraan, dat is de hoogste volmaaktheid van de christen hier beneden. En die dat heeft, ontbreekt niets, want hij bezit alle dingen in Christus. Welk is dus de hoogste graad der genade waartoe een ziel komen kan? Waar blonk ooit genade heerlijker dan in den Heere Jezus Christus? En toch, waar ontdekte zij zich te beter dan in de duister hof aan het lijdende kruis? Was Jezus menselijke natuur niet te duidelijker met de geest vervuld, en genade kennelijker in hem verheerlijkt op Golgotha en Gethsemane dan bij zijn verheerlijking op Tabor? Alzo is er in het hart des gelovigen meer genade kennelijk als hij onder de beproevingen en verzoekingen uitroept: uw wil geschieden, en zich onderwerpt aan de roede van zijn hemelse Vader. Dan wanneer hij zich koestert in de stralen van de zon der gerechtigheid. Hoe dikwijls misvatten wij deze zaak, verlangende naar de genieting, in plaats van te zien dat de waarachtige genade ons onderworpen maakt aan de wil van God, zowel in de vallei als op de berg. Doch wij komen nu tot ons laatste en vierde punt, het welk de grote sleutel van het geheel is, en waarbij ik niet lang hoef stil te staan. Het is: acht het voor grote vreugde, mijn broeders, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt. Ik stel u heden als een rekenkundig voorstel voor, een samenstelling. Loop die op en neer en ziet haar uitkomst, dat is vreugde. Neemt al uw beproevingen en stelt ze onder elkaar. Zet vervolgens al uw verzoekingen daaronder. En welk is haar gehele som? Slechts één woord van weinig letters, maar zeer waardig: vreugde. Naar de berekeningen van de Heilige Geest is de som van al uw beproevingen en verzoekingen: acht het voor grote vreugde. Wat verborgene rekenkunde, hoe ongelijk aan de cijfermethode van de scholen, hoe geheel anders ook in de uitkomst dan de sommen op de lei in het notaboek, maar ook dan uw berekening. Wanneer gij ze één voor één zag, zonder het geheel te nemen, acht het dan voor grote vreugde, mijn vrienden, wanneer gij in velerlei verzoekingen valt, wetende dat zij u losmaken van de wereld, Christus dierbaar maken en zijn waarheid liefelijk en u bekwamen voor de erven der heiligen in het licht. Zijt gij voldaan met de oplossing van het voorstel, kunt gij uw naam onder de som tekenen en zeggen: het is bewezen en klaar, ik heb de proef ervan in mijn eigen binnenste. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambosch.